Groot, u bent oneindig mooi, Heer. En dat is ook zo waar voor uw woord. Uw woord is oneindig mooi. En uw woord is oneindig rijk en oneindig van kracht, Heer. Uw woord is zo krachtig dat het ook vandaag diep kan doorbrengen tot in onze harten, in onze levens. Dat het ons kan opbouwen, bemoedigen. Dat het ons kan stimuleren en aansporen, Heer, voor het leven nu vandaag. En ik bid dat het dat zal doen. Dat u ook kracht verleent, Heer, door uw Heilige Geest, Heer, aan uw woord, aan uw psalm van vandaag. Heer, en dat het ons echt mag bemoedigen en aansporen en verrijken. Heer, doe in onze levens, in onze harten, wat nodig is vandaag. Wat we nodig hebben, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat we allemaal hierin iets mogen ontvangen van u. Heer, doe uw werk. Door uw woord, door uw geest. In de naam van Jezus. Amen. Neem plaats. Goedemorgen. Ook als je hier als gast bent, wist je wel omdat je op vakantie in de buurt bent. Wij zijn bezig met een zomerserie over de psalmen. Dat betekent dat we elke week één of meerdere psalmen centraal stellen. En vanochtend is dat Psalm 33. Dus vandaag gaat het over Psalm 33. Dat is niet een, je zou kunnen zeggen, een van de klassiekers, een hele bekende psalm. Maar toen ik daarmee bezig ging, ik vind het ongelooflijk wel kostbare psalm. Een hele mooie psalm met eigenlijk hele verschillende invalshoeken en gezichtspunten. Die denk ik, en we gaan de hele psalm gewoon door. En ik geloof dat God daarmee ook vanochtend voor ieder wel iets heeft. Misschien is het ene gedeelte meer voor jou en is het andere gedeelte meer voor jou. Maar ik geloof dat deze psalm ongelooflijk sprekend is. Hij wordt wel een loflied op Gods almacht genoemd. En wat ik sprekend vind van de psalm in zijn geheel, is dat de psalm geheel in de wij-vorm is geschreven. En wij zijn gewend geraakt, denk ook in de evangelische wereld, maar ook in de maatschappij, om heel veel in de ik-vorm te denken. En dat het ook in de kerk heel veel gaat over mijn persoonlijke relatie met God en jouw persoonlijke relatie met God. Maar dan laat deze psalm weer zien van ho, dat is niet per se fout om na te denken en bezig te zijn met jouw persoonlijke relatie met God. Maar deze psalm laat ook zien, maar we zijn ten allen tijde wel onderdeel van wij. Ik ben een van wij. Wij zijn samen die gemeenschap en God zoeken en groeien in relatie met God. Ja, dat is iets wat bovenal plaats mag vinden binnen die wij, binnen de gemeenschap. En God verlangt ernaar dat wij onderdeel zijn van een gemeenschap. En dat we juist ook gezamenlijk hem zoeken en hem aanbidden. En daarom is het gaaf dat we dat nagenoeg elke stoel volgens mij gevuld is en we dat ook nu samen mogen doen. We mogen hem samen aanbidden en we mogen ook samen kijken wat zijn woord vandaag tot ons te zeggen heeft. En we gaan er gewoon stukje voor stukje doorheen. Psalm 33, vers 1. Daar staat juich. Juich rechtvaardigen voor de Heer. En de oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. Ik vind dat eerste woord alleen al. Juich voor de Heer. Dat is waar de psalm mee opent. En dat is denk ik iets wat de kerk in zijn algemeenheid, zeker in Nederland, nog heel veel mist. Juichen voor de Heer. Vol zijn van zijn vreugde. Oh, wat is daar nog een tekort aan? Ik denk ook nog onder ons. En op zich staan we al, je zou kunnen zeggen, redelijk goed bekend. Ik vind het altijd wel aardig dat als ik aan mensen vertel die niet naar de kerk gaan, die niet gelovig zijn, van ja, ik werk in deze kerk, dat ik heel vaak te horen krijg, oh, maar dat zijn toch van die blije christenen? En dan denk ik, ja, mooi, die typering, hou die maar vast. Wij zijn blije christenen, omdat we ergens iets hebben geproefd en iets hebben ontvangen van de genade van God. Dat maakt ons blij, dat maakt ons dankbaar en daardoor willen we het uitzingen. Maar oh, wat kunnen ook wij, ook nuchtere Noorderlingen, nog wat groeien in wat meer uitbundigheid. We kunnen groeien in het juichen. Juich voor de Heer, het is een Bijbelse oproep en we doen het veel te weinig. In de kerk is algemeenheid, maar ook wij mogen absoluut groeien en bloeien in het juichen. Ja, hoehoe. Kijk, dat beschouw ik als een amen in ieder geval. Vers 3, speel en zing met overgave. En dat is niet alleen maar een boodschap voor de muzikanten en de zangers in de gemeente. Ook, je kunt alles technisch fantastisch kunnen zingen. En je kunt je muziekinstrument hartstikke mooi kunnen bespelen. Maar God verlangt dat we het met overgave doen, dat ons hart erin zit. Het gaat er niet om dat we technisch alles perfect doen. Het gaat erom dat God ziet, ja, ons hart zit erin. Wij zingen, wij maken muziek met ons hart vanuit overgave. En dat is niet alleen maar iets voor de mensen die hier op een podium staan en ons willen meenemen in aanbidding. Het is een oproep voor ons allemaal. Zing met overgave. We moeten af van het feit dat we soms alleen maar liedjes meezingen. Nee, het is de bedoeling dat we er met ons hart in betrokken willen zijn. En als dat betekent dat je je handen in de lucht zet, omdat dat voor jou een diepere uitroep is, een diepere uiting van aanbidding, omdat je eigenlijk met je hele wezen naar God wil uitstrekken, doe dan je handen in de lucht. Als jij op wat voor moment dan ook maar de behoefte hebt om te knielen onder een lied, voel alsjeblieft de vrijheid om te knielen onder een lied. En als jij hier zit, en ik weet dat hier mensen zijn die nog steeds, ook al kom je al een tijdje, eigenlijk alleen maar aan het observeren bent. Je bent alleen maar aan het kijken hoe anderen aanbidden. Je bent alleen maar aan het kijken wat hier allemaal op het podium gebeurt en hoe ze het doen en hoe de preek is of niet is of wat dan ook. En ik wil je echt oproepen, geef jezelf over aan aanbidding. Stop met observeren. Als je hier vandaag voor het eerst bent, dan, ik heb het ook vorige week, was ook in een andere kerk. Ik kan niet nalaten, dan ben ik ook wel heel standaard observeren van, hé, hoe gaat het hier? Prima. Maar als je hier vaker komt, dan is de bedoeling dat je wel uiteindelijk een stap maakt met, hé, hoe gaat het hier? Prima voor een eerste fase. Maar daarna wil je onderdeel worden van onze gezamenlijke aanbidding. Wil jij je ook geven? Wil jij ook vanuit je hart meebewegen en stoppen met kijken hoe anderen al dan niet, wel of niet met of zonder handen in de lucht, of wel of niet geknield, of wel of niet met een vlag in de hand. Laat het rusten. En richt jij je op jouw aanbidding van God. In het totaal van onze gezamenlijke aanbidding. En er wordt in vers 3 opgeroepen om een nieuw lied te zingen voor God. En dat vind ik heel mooi dat die oproep er is, want dat impliceert ook iets. Het impliceert dat verlossende handelen van God, waar eigenlijk deze hele psalm vol van is. In de psalm wordt God heel concreet beschreven in zijn optreden als schepper, als soevereine God en als verlosser. Maar een nieuw lied impliceert dat verlossende handelen van God ook steeds opnieuw actueel is. Steeds opnieuw mogen we nieuwe liederen zingen, omdat er opnieuw verlossing is gebeurd. Omdat er opnieuw daden van schepping zijn gebeurd. Dat vraagt om nieuwe woorden van lofprijzing. Zo belangrijk. Ons geloof is niet alleen maar gebaseerd op al die gebeurtenissen die 2000 jaar en langer geleden gebeurd zijn. Oh ja, dat is een belangrijke basis, zeker alles wat gebeurde aan het kruis van Golgotha. Maar wij geloven en wij ervaren dat God ook vandaag de dag nog handelt. Dat hij ook nu nog steeds opnieuw reden is om God opnieuw te prijzen. Omdat hij opnieuw daden van verlossing, daden van bevrijding, daden van schepping, daden van doorbraken geeft en bewerkt. God is een God van het nu. Van toen, maar ook van nu. En we mogen dus steeds opnieuw nieuwe woorden vinden. Vanuit de nieuwe dingen die God vandaag ook nog doet in ons midden. Vers 4. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond, het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer en wie de wereld bewonen hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. Oh ja. Het woord van de Heer is betrouwbaar. En oh ja, het woord van de Heer is scheppend, steeds opnieuw. Een God die met zo'n kracht spreekt, hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. Een God die met zo'n kracht spreekt is inderdaad een God van wie de woorden betrouwbaar zijn. Van wie de woorden vaststaan. Wat God zegt en wat God belooft, dat zal gebeuren. Zijn woorden staan vast en zijn woorden hebben kracht en macht en autoriteit in zich. En omdat God ook onveranderlijk dezelfde is, hebben de woorden die hij eerder sprak nog steeds dezelfde waarde en dezelfde kracht als toen ze werden uitgesproken. Dus als God in zijn woord verklaart dat er bijvoorbeeld geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn, dan is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En als God in zijn woord aangeeft dat hij het is die rust, die vrede geeft aan alle die vermoeid en belast zijn, dan is ook op 31 juli 2016 God diezelfde God die ook vandaag rust en vrede wil geven aan alle die vermoeid en belast zijn. Woorden zijn krachtig. En niet alleen de woorden van God hebben die ultieme kracht, die scheppingskracht. Maar ook onze woorden hebben scheppingskracht. Ook onze woorden zijn in staat om tot leven te wekken. Woorden die je spreekt kunnen jouw eigen leven, maar ook de levens om jou heen. Ze kunnen ze maken, ze kunnen ze bouwen, maar ze kunnen ze ook afbreken. We hebben zoveel invloed met de woorden die we spreken. En Spreuken 18, vers 20 en 21 is daarin een tekst die al lange tijd geleden diepe indruk op mij heeft gemaakt. Omdat daarin zo klip en klaar staat hoe impactvol, hoe machtig onze woorden zijn in positieve, maar helaas ook in negatieve zin. Spreuken 18 vers 20, daar staat: als een mens iets goed zegt, dan heeft hij of zij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Dus hoe eerlijk is dat? Als jij goede dingen zegt, dan is dat niet alleen maar fijn voor je omgeving. Nou, omdat je het zelf hoort, voed je jezelf ook met de vrucht van je eigen mond. Dus spreek woorden van leven uit voor jouw omgeving. Maar daarmee ook voor jezelf. Schakel erin al je zintuigen in. Want, vers 21, woorden, en dat is nogal wat, woorden hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. Dus kies ervoor om je tong te koesteren, om je bewust te zijn van de woorden die je uitspreekt. En dat is soms best lastig. Maar het maakt wel dat wij zelf ook de vruchten ervan zullen uitwerken, ook in ons eigen leven. Positief, negatief. Woorden kunnen van alles in beweging zetten. Dus laten we de kracht van woorden ook in onze gemeente, juist ook in dat gezamenlijke, laten we die kracht van woorden ook maximaal benutten. En als gemeente hebben wij 4 vragen voor onderweg. Natuurlijk even een mooie test, daar hebben we wel eens over gepreekt. We hebben een gemeentevergadering van, hey, we hebben doelen. Maar als wij onderweg zijn, dan willen we elkaar steeds opnieuw 4 vragen kunnen stellen. Omdat we betrokken willen zijn op elkaars leven. Omdat we elkaar verder willen helpen en willen opbouwen. De eerste vraag is, hoe is het met je binnenkamer? Hoe is het met je binnenkamer? Dus hoe is het met jouw relatie met God? He, ervaar je God? Kun je tijd voor hem maken? Hoe is het? Groeien in je geloof? De tweede vraag is, mag ik jou bemoedigen? Er zijn er wel een paar die goed... Mag ik je bemoedigen? Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat wij een bemoedigende gemeente zijn. De derde vraag, mag ik in je leven spreken? Yes. Dus soms willen we ook kunnen spreken in elkaars leven, om elkaar aan te sporen. Maar ook soms woorden van leven te spreken. Van, joh, ik zie in jou iets. Het komt er volgens mij niet uit, maar zie het zelf. Of wil je ermee naar God gaan? Want volgens mij heeft God dat op jouw leven gelegd. En mag je erin gaan wandelen. Woorden van leven. Mag ik in jouw leven spreken? Niet pas boem, dan stel eerst de vraag. En met nee doen we niks. En de vierde, mag ik bij je aankloppen? Wij zijn niet gewend makkelijk in onze cultuur om hulp te vragen. Terwijl het zo belangrijk is dat wij, af en toe als het even niet meer zien, dat wij gewoon een vrijmoedigheid hebben van, joh, mag ik even bij je aankloppen? Ik kom er niet uit, of ik heb gewoon iets nodig en ik weet dat jij het misschien hebt, of dat jij daarin iets kunt betekenen. Mag ik gewoon bij jou aankloppen? 4 vragen voor onderweg. die we elkaar met regelmaat willen stellen. Wie stelt er wel eens een van deze vragen bewust sinds we dat hebben geïntroduceerd? Even een test. Ik heb jullie handen gezien. Dat kan ik in ieder geval zeggen. Ik heb jullie handen gezien. Yes. Maar ik herhaal het nog een keer, want hier willen we echt in groeien. Omdat we geloven dat deze vragen echt helpen om te groeien in betrokkenheid op elkaar. Maar ook om elkaar verder te helpen. Dus, hoe is het met je binnenkamer? Mag ik je bemoedigen? Hey, mag ik in je leven spreken? En mag ik bij je aankloppen? Dus daar willen we beter in worden. En er moet nog wel een preek of vier tegenaan, denk ik, voordat dat een beetje geland is. Weten we dat ook weer? Ik wil nu even op die tweede vraag eigenlijk inzoomen, juist ook vanuit Psalm 33 en vanuit Spreuken 18. Mag ik je bemoedigen? Want dat is zo fundamenteel. En het is tegelijkertijd zo, ik zou bijna zeggen, on-Nederlands. Om heel actief te zijn in het bemoedigen van de ander. Want helaas heeft ons land een cultuur van oordeel. En groeien wij denk ik allemaal deels op in een cultuur van kritiek. En zijn vooral bezig met al die dingen die niet goed gaan, die niet goed zijn. En wat er aan te merken is op wat dan ook maar. En we vinden het zelfs terug in de manier waarop onze Bijbel in het Nederlands vertaald is. Wilco van der Kamp schreef daar deze week iets over in zijn nieuwsbrief. In Hebreeën 3 vers 13 lezen we bijvoorbeeld, vermaan elkander dagelijks in de meeste vertalingen. Ja, het Griekse werkwoord parakaleo wat hier gebruikt wordt, dat wordt dan vertaald met vermanen. Terwijl bijna alle Engelse vertalingen die vertaalt met bemoedig elkaar. Het Griekse woord betekent erbij roepen, oproepen. Ja, ook vermanen is één betekenis, maar het betekent ook aansporen, aanmoedigen, vertroosten en bemoedigen. En is dat niet onmerkelijk dat bijna alle Nederlandse vertalingen dan vertalen met vermaan elkander dagelijks? Nou, het is een wezenlijk verschil, denk ik, dat je je dagelijkse portie vermaning krijgt. Of dat je je dagelijkse portie bemoediging krijgt. De Willibrord-vertaling van onze katholieke broeders en zusters. Die vertaalde denk ik heel mooi. Spreek elkaar moed in. Dat staat daar. Maar de meeste vertalingen hebben vermaan elkaar. Terwijl ik denk, ja, laten wij ons bekeren van die cultuur van kritiek. Dat hebben we nodig. En ik verlang ernaar dat wij gewoon als gemeente de meest bemoedigende gemeente van Nederland worden. Ja? Dat is nog niet overtuigend. Ik was vorige week, waren wij een weekend weg op de Veluwe. Daar waren we dus in een kerk in Ermelo. Toevallig ging de preek daar ook voor een klein stukje over bemoediging. En toevallig zei die voorganger ook, oh, maar ik verlang ernaar dat dit de meest bemoedigende gemeente van Nederland was. En ik moet zeggen, zijn respons was groter dan wat ik hier nu net hoorde. Dus ik wou hem bemoedigen, zeg maar, ik wou hem bemoedigen met van wat een mooi verlangen, zeg maar. Ik denk wel dat het in Groningen, zeg maar, makkelijker gaat. Maar ik ga nu twijfelen. Willen wij gewoon de meest bemoedigende gemeente van Nederland worden? Hé, hey, dat geeft hoop. Dat geeft meer hoop. Yes, bemoedigen. Laten we dat gewoon doen. En laten we dat ook praktisch maken. Gewoon heel concreet, want we kunnen allemaal zeggen, ja, dat willen we. Nou, dat betekent dat ik ga dat niet in mijn eentje doen. Ik wil het ook. Maar ik denk, als wij allemaal, zoals we hier met regelmaat samenkomen, ons voornemen om elke week minimaal één keer iemand te bemoedigen, dan maken we een gigantische slag. En bemoedigen kan allerlei vormen krijgen natuurlijk. Je kunt gewoon een kaartje sturen. Je kunt bellen van, hey, ik moest aan je denken, hoe is het met je? Maar je kunt ook woorden van leven spreken, woorden van waarheid. Als je merkt dat mensen ergens mee worstelen. Dat je gaat bidden ook, Heer, wat mag ik spreken in deze levens? Hoe mag ik ze voeden? Hoe mag ik ze opbouwen vanuit uw woord? Dat wij goed worden in bemoedigen. Dus ik doe eigenlijk wel een soort van oproep. En nu wil ik meer handen zien dan de drie die ik net zag. Eigenlijk, als het aan mij ligt. Maar de geest moet dat natuurlijk bewerken in jullie harten, dat snap ik ook wel. Maar wie zegt, ja, ik neem me dat voor. Ik wil vanaf vandaag veel bewuster een bemoediger zijn. Ik ga ervoor minimaal één keer per week iemand te bemoedigen. En als je dat wil, dan mag je mijn hand opsteken. Fantastisch. Neem het voor. Schrijf het vandaag in je dagboek. Zeg het tegen je partner. En je partner is denk ik een hele goede graadmeter, want die weet precies hoe vaak je bemoedigd hebt of niet. Of je vader of je moeder of... Waar je maar veel meer aankomt. Laten we goed zijn in bemoedigen. En dat zijn veel mensen die zeggen van ja, dat wil ik. Maar dan geloof ik ook dat er vanochtend ook best wel mensen zijn die op dit moment heel erg een bemoediging kunnen gebruiken. Omdat je bent vastgelopen. Omdat die depressie er maar niet is. Omdat je situatie ingewikkeld is. Omdat er misschien wel ziekte is. Omdat er uitlegsloze situaties zijn. Wat dan ook maar. Omdat het gewoon niet lukt in bepaalde relaties. Dat je, oh, ik heb het zo nodig om bemoedigd te worden. Nou, dan gaan we dat ook gewoon koppelen. Dat doen we, het meest logisch is om het nu te doen, maar het is niet het meest praktisch. Dus aan het eind van de dienst, na de zegen, ga ik de mensen vragen, ik heb echt een bemoediging nodig. Ga ik vragen om even je hand op te steken. En dan de mensen die net hebben gezegd, ik wil dat minimaal één keer per week. Nou, de eerste week is dan in die zin, zeg maar, geef ik bijna cadeau. Want ik wil je dan uitnodigen om naar iemand toe te gaan die bemoediging nodig heeft. En ook gewoon even te bidden van, Heer, wat mag ik spreken in deze levens? Welke woorden van leven mag ik uitspreken? En als je dan gewoon naar die persoon toe gaat, mag ik even bidden, Heer, voor wie mag ik iets betekenen nu? En dat we dat gewoon gaan doen. En dat het misschien wel de meest bijzondere koffiemoment ooit gaat worden. Dat we elkaar straks gewoon gaan bemoedigen naar de dienst. Vooral de mensen die bemoediging nodig hebben. En als je denkt, oh, er staat al iemand, laat maar. Nou, volgens mij is er nog nooit iemand minder geworden van 2 bemoedigingen op 1 dag. Dus als je denkt, ik heb toch echt iets voor die persoon, dan wacht je even en dan geef je alsnog die bemoediging. Yes, deal? Deal. Gaan we dat straks doen. Eerst nog verder met Psalm 33, vers 10. Er staat, de Heer doet de plannen van volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. En wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Zo belangrijk om juist ook aan dit soort woorden vast te houden. Het plan van de Heer staat voor eeuwig vast. Juist als we in een tijd nu zijn, met meer onveiligheid, met meer onrust. En geloof me, het zal alleen maar toenemen. We zullen alleen maar meer berichten krijgen van onrust, van oorlog, van aanslagen. Dat wordt niet minder. Kunnen we wel voor bidden, maar het zijn ook de tekenen van de tijd. Dat alleen maar de geruchten van oorlogen zullen toenemen. Dus we zullen alleen maar meer horen. Maar dan mogen we juist, vanuit ook de Daniel-serie, waar we als gemeente uitkomen vlak voor de zomer. Ja, juist daar in Daniel werd ook steeds weer opnieuw duidelijk van, oh, maar wacht even. Oh, wat kunnen die machthebbers op de aarde soms tekeer gaan. De Nebukadnezars van die tijd, maar net zo goed de Isissen van deze tijd en alle andere machthebbers. Dat kunnen ze tekeer gaan. Dan kunnen ze op denken van, oh, komt het nog wel goed? Oh, Heer, hebt u nog wel alle macht? Maar dan weten we vanuit Daniel, maar ook vanuit deze psalm, ja, zeker. De Heer heeft alle macht. Het loopt hem niet uit de hand, want zijn plannen staan vast voor eeuwig, voor altijd. En er is geen aardse macht, er is zelfs geen geestelijke macht die dat kan voorkomen en die dat zal voorkomen. Het staat vast wat er zal gebeuren. En dus vers 12, gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij verkoos als de zijne. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. En vanaf zijn troon haalt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van alle vormt, hij doorziet al hun daden. God, die ziet ons hart aan. God ziet eigenlijk al onze daden. Hij ziet gewoon wat ons beweegt, wat onze motivatie is. En ik vind dat een ongelooflijk vertroostende gedachte. Want ik weet dat God mij niet vanuit een oordelende blik beschouwt. Van, oh, wat doet hij nou allemaal weer? Nee, God beschouwt mij, God bekijkt mij, God volgt mij vanuit zijn vaderhart. En natuurlijk zal je denken, oeh, Arjan, niet slim, niet wijs, niet handig. Maar het is wel vanuit zijn vaderhart. En oh, wat is het heerlijk om te weten dat God betrokken is op mijn leven in alle details. Net zo goed als het heerlijk om te weten dat God betrokken is op al onze levens. Hij ziet jou, hij weet wat er in jouw hart omgaat. Hij weet wat er soms aan twijfel zit, aan onmacht, aan worsteling. Hij ziet het. Dus betrek hem er ook in. Hij wil niks liever dan daarin betrokken worden. Hij verlangt ernaar om juist ook te spreken en te werken in jouw leven. En in jouw hart. En dat is niet altijd op de manier die wij denken dat het goed is, of die denken dat het logisch is. Het is op zijn manier. En ik merk elke keer weer dat zijn wegen en zijn manieren zijn vaak hoger en beter dan mijn wegen en mijn manieren. En ik heb in mijn leven moeten leren en willen leren. En dat is een levenslang proces. Vertrouwen. Dat zijn weg de beste weg is. Ook al snap ik het soms niet, dan zie ik het niet. Maar ik geloof, God is goed. Hij is te vertrouwen. Dus is zijn weg uiteindelijk ook de beste weg. Ook al denk ik dat een andere weg handiger is, slimmer is, korter is, minder ingewikkeld is. Zijn weg is de beste weg. En zijn wegen zijn ten alle tijden goed, want hij is goed. Vers 16. Koningen winnen niet door een machtig leger, door brute kracht. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paden voor overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Maar het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. En bij hongersnood zal hij hun leven sparen. He, opnieuw hier, het oog van de Heer rust op wie hem vrezen. En op wie hopen op zijn trouw. En dat vrezen, dat gaat ook over ons ontzag voor God. En ontzag voor God, dat is als het goed is, een fundamenteel onderdeel van ons geloofsleven, van onze geloofswandel. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat dat heel vaak het een of het ander is. Of we zijn heel erg bezig met de heiligheid van God. Of we zijn heel erg bezig met het vaderhart van God. En ik geloof dat het belangrijk is dat ze allebei vol naast elkaar staan. Want als je alleen maar bezig bent met de heiligheid van God in jouw leven, dan gaat het ook bijna alleen maar over zonde, over zondaar, over dat je je moet bekeren. En dat is voor een deel is dat onderdeel van. Maar als dat het enige is, dan is het heel eenzijdig. Als je alleen maar bezig bent met het vaderhart van God, ja, dan gaat het vaak ook alleen maar om genade. En dan lijkt het soms wel alsof je God in je broekzak hebt. Terwijl die heiligheid is er ook nog steeds. Het mag naast elkaar staan en ontzag voor God. Maar ook onder de indruk raken en jezelf openen voor zijn vaderhart. Het is en-en. Het is niet of. En het wordt heel vaak tegen elkaar uitgespeeld. Er wordt heel vaak gezegd, ja, maar de Bijbel zegt toch dat je moet spreken over zonde. Ja, maar de Bijbel zegt dat God de Vader is. Het is en-en. Het is allebei. Het hoort er allebei bij. Het mag naast elkaar staan. Dus zijn we ons genoeg bewust van zijn heiligheid? Zien we God nog wel als heilig God? En roept dat ook het verlangen op. Niet het moeten, maar het verlangen. Oh, maar die oproep, wees heilig, want ik ben heilig. Ik wil het ook in mijn leven. Ik verlang ernaar om rein en stralend te zijn als onderdeel van de bruid. O Jezus, maak mij rein en stralend, want u bent een heilig God. Sommigen van ons zouden zich hierin moeten verdiepen, in de heiligheid van God. En anderen zouden juist dat onderwerp even moeten laten rusten en zouden zich meer mogen verdiepen in dat vaderhart van God. Kom, jij bent zijn geliefde kind in Christus. En hij ziet jou als kind. En je bent erfgenaam geworden van heel veel beloften. En je mag in de Bijbel allemaal onderzoeken wat voor beloften dat zijn. En die mag jij in die zin ook toe-eigenen is net niet het goede term. Maar die mag je ook tot leven eigenlijk wekken in jouw leven. De belofte die je hebt als erfgenaam, als kind van God de Vader. En je weet, denk ik zelf, heel goed waar misschien wel een stuk onbalans is opgetreden. Vaderhart, heiligheid. Nou, zorg dat het in balans komt. Dat is zo belangrijk. En hoe moeten we dan vanuit zo'n gedeelte omgaan met vers 19? Ik vind dat eerlijk gezegd een van de lastigste verzen van de Bijbel, dit soort verzen. Er staat eigenlijk heel absoluut, hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Ik vind dat lastig, ik worstel met dit soort verzen. Want ik denk, ja maar, dat is toch niet altijd zo? Er komen toch christenen om, er zijn toch miljoenen Joden omgekomen die in doodsgevaar waren, die niet werden gered. Er zijn toch genoeg christenen die te maken hebben met hongersnood en uiteindelijk daar ook aan sterven. Hoe zit dat hier? Ik kom daar gewoon soms niet goed uit, dit soort teksten. En soms moet je dat ook maar gewoon laten staan. Maar meermalen zien we juist ook in de psalmen, in het psalmenboek, komt naar voren dat God niet altijd ingrijpt. En dat zijn kinderen dus wel degelijk soms in benauwdheid of in doodsgevaar verkeren. En dat ook de realiteit van nu is. Dat wij ook als christenen kunnen verkeren in doodsgevaar of in benauwdheid. En dat kan zijn door verdrukking, de vervolgde kerk. Dat kan ook zijn door ziekte. Ik word deze week weer geconfronteerd met een gast van onze gemeente, Sylvia, die waar de diagnose, ze dachten dat het burn-out was, bleek een hersentumor te zijn. En is geopereerd en het lijkt allemaal goed. Dus laten we ook bidden voor Sylvia als gast van deze gemeente. Maar dan zie je weer, heer, zomaar opeens een kind van u met een hersentumor. En we kennen natuurlijk hier ook de verhalen, ook onder onze leden, van ziekte, van kanker, van overlijden ook door de jaren heen. Maar hoe zit het dan hier met zo'n vers? Nou, ik geloof hoewel de woorden van deze verzen, dat je die niet absoluut moet maken, geven ze wel degelijk aan dat in Gods omgang met zijn kinderen is verlossing, en ik denk ook is genezing wel degelijk de norm. Maar het wil niet altijd zeggen dat het er ook is. Dat we altijd zichtbare verlossing of zichtbare, tastbare genezing zullen ervaren. Wij mogen ons dan naar uitstrekken naar het verlossende handelen van God. In wat voor situatie dan ook. Ten allen tijden. Maar we moeten ook reëel zijn dat daar waar ongeneeslijke ziekte is. En er ogenschijnlijk geen genezing of verlossing is. Dan mogen we daarnaar blijven uitstrekken. Maar we moeten ook omgaan met de realiteit dat het misschien ook wel sterven wordt. En dan moeten we onze omgeving ook de kans geven om afscheid te nemen. Ook dat is weer balans. Ja, je mag je uitstrekken en we mogen genezing uitspreken. Daar worden we toe opgeroepen. En ik geloof dat verlossing, dat een norm is. Maar op een of andere manier is het er niet altijd. En daar hebben we mee te dealen. Want soms zal die verlossing pas veel later in ons leven op een heel andere manier komen. En soms zelfs pas daarna. Dat is ook de realiteit. En wat ik wel mooi vind in deze psalm, dat uiteindelijk... En dat zie je bij heel veel psalmen, waar soms ook de vertwijfeling is. Ik bedoel psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een uitroep van David. Dat zie je in allerlei psalmen. Soms de vraag van, heer, maar hoe zit het nou? Hoe werkt het nou? Hoe kan het nou? Bijna al die psalmen eindigen met een uiting van vertrouwen in wie God is en in wat hij zal doen. En zo ook deze psalm. Vers 20. Want daar worden we uiteindelijk ook weer opgeroepen om ons vertrouwen te stellen op hem. Dat hij het ook in ons leven waar zal maken. Dat de beloften die in deze psalm opgesloten zitten, ja, die verworden ook tot een gebed. Van Heer, maak het dan ook waar in ons leven. Stel ons vertrouwen op u dat u het ook zult doen in onze levens. Vers 20. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. En ja, om hem is ons hart verblijd en dus mogen we ook juichen als we zingen. En op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Eerst worden in deze psalm al die beloften van God eigenlijk bezongen. En wie God is en hoe hij te vertrouwen is. En de machtige daden van verlossing en van schepping. En hier eigenlijk vloeit dat terug in een gebed. Van, oh Heer, al die beloften. Al die macht van u, die tastbaar wordt in allerlei verschillende dingen. Mag het toch ook gewoon waarheid worden in mijn leven. Want daar stellen wij onze hoop op. En in vers 20 zingt dan die hele gemeenschap het uit. En beantwoordt zo ook de oproep tot lofprijzing, waar de psalm mee begon. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Van andere vertalingen, onze ziel verlangt en verwacht de Heer. Vertrouwen en verwachting. En dat zijn de meest fundamentele onderdelen van ons geloof. Geloven is gelijk vertrouwen. Je vertrouwen stellen op God. Als machtige God. En als Vader. Een open houding. Geloven en verwachten dat hij ook een handelende God is, ook nu. Ook in 2016. Want God is niet een God van veraf. Die dat ooit met machtige woorden heeft geschapen en nu maar een beetje toekijkt, doet allemaal gaat. Nee, God is intens betrokken op zijn schepping. En nog wel het meest op de kroon van zijn schepping, de mens. Jij en ik. Want hij is onze hulp. Nou, hulp beleid je alleen maar aan iemand die ook daadwerkelijk hulp kan geven. Hij is onze hulp, dat is de uitspraak. Omdat ook de psalmisten dat hebben ervaren. Ja, maar God helpt. God helpt gewoon ook in het hier en nu. Niet alleen maar die grote geloofsdagen, die uittocht uit Egypte en al die machtige dingen bij die grote aartsvaders. Nee, God helpt. God helpt. Hij is onze hulp en ons schild. En ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Oh, wij mogen ons uitstrekken naar de hulp van God. Maar we mogen ook leren om meer ons hart te verblijden. Om verheugd te zijn over wie hij is. Oh, en ik hoop zo dat dat nog meer tot uitdrukking gaat komen in de manier waarop wij als gemeente aanbidden. En ons hart geven in aanbidding. Weg met die reserve die we dan nog aanhouden. Weg met die blokkades in ons lichaam. Strek je uit en aanbid God met alles wat in je is. Juist vanuit het feit dat wij ook belijden dat onze hoop op hem is. En op niemand en niets anders. En dan dat laatste vers, vers 22. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. En de Willibrord vertaalt dat ook heel mooi. Er staat, uw liefde, Heer, zal over ons komen. Hoe heerlijk is dat als de liefde van God over je komt. Uw liefde zal over ons komen en wij wachten. Wij wachten op u. En dat vind ik ook een van de moeilijkste onderdelen van mijn geloofswandel. Wachten op God. Ik wil zo graag. En ik wil zo snel. En ik hou ervan als er doorbraken zijn. Wachten op God. Het is zo fundamenteel. Wachten tot hij richting geeft. Wachten tot hij bevestiging geeft voor die grote stap. Die misschien wel van plan bent om te zeggen. Wachten op God. Wij wachten. Wij wachten op u. Oh, ben je bereid om te wachten? En als je bereid bent om te wachten, betekent dat je je situatie overgeeft aan God. Totdat hij zal werken, totdat hij zal spreken, totdat hij zal bevestigen, totdat hij de richting zal wijzen. Wij wachten. Wij wachten op u. En Nederlandse vertalingen zie je ook spreken in dit vers of over Gods trouw, of over Gods liefde, of over Gods goedheid of goede tierenheid die geen einde kent. En het is gewoon niet in één woord te vangen. Hoe breed die verbondsliefde die God aangaat met zijn volk, het Jodendom, maar ook met zijn kinderen uit de heidenen. We hebben een tekort aan woorden om de volheid daarvan uit te drukken. Het is niet alleen trouw. Het is niet alleen liefde. Het is niet alleen goedheid. Het is niet alleen goede tierenheid. Het is nog zoveel meer. Zijn verbondstrouw. Zoals hij een verbond sloot met het volk Israël. Zo sluit hij ook een verbond met jou en mij. In het bloed, een nieuw verbond. In het bloed van de Heer Jezus. Als uiting van zijn liefde. Als uiting van zijn trouw. Als uiting van zijn goedheid. En vers 20 is dat gebed dat zijn verbondsliefde, die al in deze psalm in al zijn volheid is bezongen, dat die over hen mag zijn. En dat hun hopen daarop ook beantwoord zal worden. En zo mogen wij ook gewoon, ook vanuit het eind van zo'n psalm, eigenlijk ons gebed mag zijn van Heer, maak uw belofte, en wees dan zo specifiek mogelijk, maak uw belofte waar. Als je een belofte tegenkomt die geldt voor al Gods kinderen. En je ervaart het niet in je leven. Oh, ga mee naar God. En breng dat belofte bij hem. Heer, maak die belofte waar in mijn leven. In mijn hart. In mijn gezin. Of waar dan ook. En uiteindelijk vers 20 zegt ja. En wij vertrouwen daarop. Wij vertrouwen erop dat God zijn belofte waar maakt. Dat is een grote geloofsuitspraak. Wij vertrouwen daarop. En eigenlijk wil ik daar ook mee eindigen. Vertrouw erop. Vertrouw jij erop dat God het waar zal maken. Op zijn manier. Op zijn tijd. Durven we ons daarin te geven aan hem? Durven we te wachten op hem? Durven we de stappen te zetten die hij wijst? Die we misschien wel eng vinden en spannend vinden. Maar van hij zegt, doe maar. Het is goed. Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Amen. We gaan bidden. En na het gebed gaan we ook aanbidden. Met wat mij betreft alles wat in ons is. Vader, ik wil u danken voor de rijkdom en de volheid van uw woord. Hier als we ook weer psalm 33 eigenlijk tot ons laten komen. Hier een psalm die helemaal niet heel bekend is, maar die zo rijk is. Die zoveel laat zien van wie u bent. Hier en ook hoe wij ons ja, vertrouwen mogen stellen in al onze situaties op u. Want u bent een verlossende God, u bent een handelende God, u bent een scheppende God. U zegt, ik maak alles nieuw. Oh, en dat verlangen we zo, Heer. Dat u alles nieuw maakt. Heer, en waar mogelijk, oh Heer, in dit leven. En dat we anders ook die zekerheid van ons geloof en onze hoop mogen hebben dat u het zult uitwerken na dit leven. Heer, wij wachten. Heer, we zijn bereid om te wachten, hoe moeilijk het ook is. En help ons om geduld te zijn in die situatie waarin we weten dat we te wachten hebben. Tot u zult spreken. Of tot u zult handelen. Oh, en tot die tijd bid ik om uw shalom. Uw bovennatuurlijke vrede. Uw tastbare aanwezigheid in ons leven, in onze situaties, in onze gezinnen. Heer, werk het uit. Jezus, u bent de koning en u hebt alle macht. Heer, als we ook in een tijd leven, Heer, waarin we angstig zouden kunnen worden. Want, oh ja, er kan ook zomaar een aanslag in Nederland plaatsvinden. En, oh ja, ze lopen ook zomaar een kerk binnen. Heer, dan stellen wij ons vertrouwen op u. Dan bidden we ook om uw engelenmacht om deze kerk. En dan bidden we, Heer, dat wij ook in staat zullen zijn, samen met alle anderen ter wereld, om het kwade te overwinnen door het goede. Heer, help ons om lief te hebben. Help ons om bemoedigers te zijn. Heer, als we dat verlangen hebben om een bemoedigende gemeente te zijn. O, maak ons daar attent op, Heer, als we onze hand hebben opgestoken. Heer, dat we dat ook, dat signaal steeds weer kunnen krijgen van, hey, dit is een moment om te bemoedigen. Dit is een persoon die jij mag bemoedigen. Hey, deze woorden mag je spreken. Woorden van leven over die persoon. Heer, help ons om daarin vrijmoedig te worden. Om daarin de dingen ook bij u te laten, maar ook stappen te zetten om te bemoedigen. Om die woorden van leven te spreken. En zo andere mensen tot meer leven te brengen. Op een goede manier ook aan te sporen. Jezus, maak ons daarin heldhaftig. Vrijmoedig en vol van uw waarheid, vol van uw geest, vol van uw glorie, vol van uw liefde. Halleluja. Amen. Omdat wij straks allemaal gaan bemoedigen, dacht ik ook vanavond, we doen toch nu geen ministeriegebed, want je krijgt straks als het goed is een hele lading als je wel gebed nodig zou hebben. Dat komt straks aan het eind van de dienst.
Als kristal, hij is de